dicht, heel dicht bij de Heer Jezus. Het onderwerp zal op het eerste gezicht geen associaties geven bij de komst van de Heer Jezus, maar u wacht maar even af. Het komt toch, denk ik, uit dit stukje tekst. Het onderwerp voor vanavond is: mag Israël zich verdedigen? Ik heb het woord terugschieten niet gebruikt, maar toch is dat het onderwerp. Mag Israël terugschieten? En dat is een vervolg eigenlijk op de vorige keer. Is Iran werkelijk een dreiging voor Israël? Dat was wat we de vorige keer hadden. En we hebben dat gedaan aan de hand van het boek Esther onder andere. Nu, vanavond wil ik graag een paar teksten lezen en ik begin in Exodus 17 en dan als tweede een stukje uit Efeziërs hoofdstuk 6. Er zit nog heel wat tussen, maar dat hoort u nog, krijgt u nog. Exodus 17. Vers 8. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël te Refidim. En Mozes zei tot Jozua: kies ons mannen uit, trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de heuveltop staan met de staf Gods in mijn hand. Jozua nu deed zoals Mozes tot hem gezegd had en streed tegen Amalek. Maar Mozes, Aaron en Hur hadden de heuveltop bestegen. En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de overhand. Maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand. Toen de handen van Mozes zwaar werden, namen zij een steen en legden die onder hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. En Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere zijde, zodat zijn handen onbeweeglijk bleven tot zonsondergang. Zo overwon Jozua Amalek en diens volk door de scherpte van het zwaard. En de Heere zei tot Mozes: schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in, dat ik de herinnering aan Amalek onder de hemel volledig zal uitwissen. Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het: de Heere is mijn banier. En hij zei: de hand op de troon des Heeren, de Heere heeft een strijd tegen Amalek van geslacht tot geslacht. Tot zover Exodus 17 en nu dus iets uit het Nieuwe Testament, uit Efeziërs hoofdstuk 6. Efeziërs hoofdstuk 6, een heel bekend stukje. Vers 10, Efeziërs hoofdstuk 6, vers 10. Voorts, wees krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doe de wapenrusting van God aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel. Want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting van God om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Stelt u dan op uw lendenen om God met de waarheid, bekleed met het pantser van de gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Neemt bij dit alles het schild van het geloof ter hand, waarmee gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen uitdoven of zult kunnen blussen. En neemt de helm des heils aan en het zwaard des geestes, dat is het woord van God, en bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest. Daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worden om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden zoals ik behoor te spreken. Tot zover het lezen van de Bijbel. Ik heb zelf de titels doorgegeven ooit een keer, toen we hierover hebben nagedacht en ook hadden gebeden. En nu ik het weer onder ogen kreeg, dacht ik, ik had het wel wat anders willen zeggen. Of misschien had ik het wat anders moeten formuleren. Toch ben ik blij dat dit onderwerp op een lijst staat, op een uitnodiging staat. Er is heel veel te doen vandaag de dag. We hebben de vorige keer getracht om de dreiging vanuit Iran te schetsen. Nu, daarin zijn we alleen maar bevestigd. Meneer de president van Iran, die is nu op dit moment in de Libanon en probeert om Libanon een provincie van Iran te doen zijn. Hij heeft natuurlijk daar Hezbollah zitten, zijn vriendjes. Hij sponsort die vriendjes met wapens en met geld. En zo'nzelfde situatie doet zich voor aan de zuidkant van Israël, in de Gazastrook, waar de Hamas-beweging ook gesponsord wordt door Iran. De dreiging van Iran vanuit het oosten en vanuit het noorden en vanuit het zuiden is enorm. Dat was de vorige keer. En nu gaat het erover, mag Israël zichzelf verdedigen? Nou, iedereen roept vandaag dat als je belaagd wordt, dat je dan mag verdedigen. Maar iedereen roept op hetzelfde moment ook, ja, dat mag dan niet op alle mogelijke manieren. Een voorbeeld. Als je vandaag een inbraak zou krijgen en stel dat er inbrekers in je huis zijn en die belagen, laat ik maar zeggen, je kinderen, je gezin, en je komt binnen als sterke vent en je denkt, ja, maar ho, dit gaat niet. En je ziet daar een mooie stalen staande schemerlamp, dan denk je, nou, ik zal hem even, dus je pakt die lamp en je hijst op die inbrekers in. En ja, die raken natuurlijk beschadigd en jij hangt voor de rechtbank. Maar jij gaat niet op zo'n wijze zulke inbrekers mogen behandelen. Stel, je was geen gewone meneer, maar je was een leraar vechtsport. En je komt binnen, dezelfde situatie, en je zou heel vakkundig zo'n vent even kunnen knevelen met judo, jiu-jitsu, karate-achtige dingen. Dan zou de politie naar haar telefoontje, oh ja meneer, maar u bent geweldig, ja. Maar het merkwaardige is dat wij in noodsituaties geen leraren vechtsport zijn, maar gewoon reageren. En u weet hoe moeilijk dit ligt in Nederland al. Nu, als Israël vandaag belaagd wordt, op alle mogelijke manieren besprongen wordt, gaan ze zeggen, ja, maar dit is buitenproportioneel geweld. Zo heet het dan, hè, in politieke termen. Men bedoelt, je had wel een beetje mogen terugvechten, je had wel een beetje mogen verdedigen, maar niet zo. Dat kan niet. Zo gaat het altijd. Eindeloze discussies volgen. Maar hebben we nu ook bijbels gezien body om te zeggen dat Israël zich mag verdedigen? Toen Israël uit Egypte kwam, kwamen ze bij de Schelfzee. Toen heeft de Heere gezegd, jullie moeten stil zijn, de Heere zal voor u strijden. Dat is gebeurd, dat vindt u in Exodus 14, waarbij de Heere voor Israël strijdt. De Egyptenaren komen om en Israël is droogvoets aan de andere kant van de Schelfzee gekomen. Iets later in de geschiedenis, dat lazen we vanavond in Exodus 17, is er weer strijd. En je zou veronderstellen dat de Heere zei, weet je nog van de Schelfzee, jullie stil zijn, ik zal het even voor jullie oplossen. Nee dus, ging anders. Had natuurlijk gekund. De Heere had het al gedaan. Dat was helemaal niet nieuw als hij dat zou gaan doen, zo. Maar het gebeurt zo niet. Het gaat anders. Jullie moeten strijden. En Jozua krijgt instructies om te strijden. Een jonge vent nog. Pas begonnen, zouden wij zeggen. En hij moet mobiliseren en hij moet Israël gaan leren om te strijden tegen Amalek. En dat doet hij. Ze moeten zich dus verdedigen. Concreet, zij moeten zich verdedigen. Dat doen ze ook. Maar dat lukt niet, want in eigen kracht is dat ten ene male onmogelijk. Je moet, als je een gewapende zooi tegenover je krijgt, ook met een geoefend leger komen. Nou, dat was dus niet zo. Maar de Heere heeft een bijzonder plan. Daar op die heuveltop is Mozes met zijn handen omhoog. U kent die geschiedenis. En zolang die handen van Mozes omhoog bleven, had Israël de overhand. En als die handen zakten, had Amalek de overhand. Hur en Aaron hebben Mozes ondersteund. En ze wonnen. Wie wonnen? De Heere won. Wie streed? De Heere streed. Natuurlijk, zij hebben hun inzet moeten tonen. Maar ze hadden geen moed en geen kracht om te winnen. En dat is van de Heere. En dan krijg je die prachtige, prachtige uitdrukking. Yahweh Nissi. Dat is... Ik hoop dat u mij niet kwalijk neemt dat ik dat heel kort schets. Maar er zijn 8 van deze uitdrukkingen in het Oude Testament. Waarbij de naam Yahweh gekoppeld is aan iets bijzonders. Yahweh Jireh, dat is de Heere die voorziet in Genesis 22. Abraham offert zijn zoon. En zo zijn er 8. En 1 van die 8 is ook Yahweh Nissi. De Heere is banier. Zo is de Heere. En dat betekent niet dat de Heere toen een keer banier geweest is, of dat de Heere toen in de tijd van Abraham een keer heeft voorzien, of dat de Heere toen vrede was in de situatie van Gideon. Hij is altijd zo. Bij Psalm 23, de Heere is herder. Hij is niet toen een keer herder geweest, hij is permanent herder. Hij kan niet eens anders dan herder zijn. Dat is zijn wezen. De Heere is banier. Hij is het die strijdt. Het is niet hun strijd, het is de strijd van de Heere waarin zij participeren. Dus niet de Heere helpt ons een beetje mee. Nee, zij helpen de Heere een beetje mee als ik het voorzichtig omdraai. En die dingen die moeten we goed vasthouden. En dat is ook in het vervolg terug te vinden. In de woestijntocht is het zo gebleven. Er is strijd geleverd. Toen ze in het beloofde land kwamen, is er strijd geleverd. 31 koningen hebben ze overwonnen volgens het boek Jozua. En die 31 koningen hebben allemaal het veld moeten ruimen. En dat vinden we wreed, want dat is nu precies wat ze vandaag van Israël vinden. Het land was van de Palestijnen, is nooit van de Palestijnen geweest overigens. Dat is een tussenzin, dat is volstrekte onzin als ze dat zeggen. Het is echt historisch ook niet te bewijzen. Maar goed, dat zeggen ze vandaag dus ook. Zoals er toen koningen waren die zomaar verdreven werden, die arme stumpertjes. Och, die zie je, slachtoffers, zie je wel. Israël die gaat even goede sier maken met de buit van al die koningen. De Heere zei, je moest luisteren, ik heb geduld gehad met al die volkeren, met al die koningen. Ik heb honderden jaren, 400 en zoveel jaar, geduld gehad. Maar de maat van de ongerechtigheid was nog niet vol. En Israël heeft in diezelfde periode harde slavenarbeid moeten verrichten in Egypte. Ik kreeg het Spaans en Spaans, of Egyptisch benauwd moet ik dan zeggen. Die hebben het verschrikkelijk moeilijk gehad al die jaren. Maar ze konden nog niet weg. De Heer had nog steeds geduld. Totdat de maat van hun ongerechtigheid, totdat de maat van hun zonden over een rand liep. En de Heer zei, nu is het zover. Nu moeten jullie gaan veroveren. Was dat een soort landje pik? Nee, de Heer zei, dat land is van jullie. Bovendien, dat land was van mij en ik heb het aan jullie gegeven. Het hele land is van jullie. Je moet het alleen even in bezit nemen. Je moet het alleen gaan wonen. Je moet je voet erop zetten. Dat is de taal van de schrift. Dus weer niet een soort aanvalsplan van Israël. Natuurlijk is dat wel eens ontspoord en hebben ze wel eens zo gereageerd. Maar de Heer zei ten diepste, nee, het is mijn land, ik geef het aan jullie. Maar die ongerechtigheid, die verkeerde toestand van al die mensen, die ga ik berekenen, daar ga ik echt iets aan doen. Zoals de Heer ooit een zondvloed stuurde voor al die mensen waardoor ze omkwamen, omdat hun ongerechtigheid ten hemel steeg. Israël heeft zo het land binnen, is zo het land binnengetrokken en heeft de zegen daarvan ondervonden. Dus zelfs een aan David heeft gestreden, Salomo heeft niet gestreden. Om nu maar een paar dingen te zeggen. Daniel, die leeft in een tijd, weer een hele andere tijd in de geschiedenis van Israël, waarbij Jeruzalem verwoest werd en de stad in puin lag en de tempel niet meer bestond. En hij zit Daniel met al zijn vrienden in Babel, in Irak van vandaag. En Ezechiël zit ook in Irak met allen die bij hem zijn, ook in een soort vluchtelingenkamp. Maar Jeremia zegt, bid voor de vrede van de stad. Welke stad? Babel. Want in haar vrede zal uw vrede zijn. Helemaal geen opstand. Helemaal geen, ga er even flink tegenaan. Zorg dat je dat stukje land weer terugkrijgt. De Heere zei, jullie hebben het verknald. Jullie hebben het totaal verprutst. Jullie hebben mij genegeerd. En jullie hebben naast mij andere goden gediend. Ik heb jullie dit gebracht. En dit duurt 70 jaar, zei de Heere. Vooraf. Vooraf. Want dat getal 70 valt al in de dagen van Jeremia. Voor Daniel en zijn vrienden in Babel zijn. Dat is een hele merkwaardige. Dat betekent gewoon dat de Heere zegt, moest luisteren, het is niet jullie strijd. Het is mijn strijd. Het is soms mijn strijd met jullie. Jullie zullen dus nu de zure appels eten die je zelf hebt verbouwd. Dit vinden we soms een beetje naar voor Israël en soms een beetje te van de Heere God. Want hij is toch de genadige, de barmhartige, de liefdevolle. Hij zorgt er toch voor dat ze altijd zoete appels krijgen in plaats van zure. Nee dus, zo is de Heere niet. De Heere is de Heilige. Degene die boven alle dingen staat. Na die wegvoering, dus na Daniel en de vrienden en Ezechiël, kom je dus in het boek Nehemia uit, dat bedoel ik, Nehemia, die terugkomen uit Babel en weer beginnen met de herbouw van de stad in Ezra, met de herbouw van de tempel. En er is ook weer strijd. En dat was een strijd van in de ene hand een zwaard en in de andere hand een aannemerswerktuig. Om stenen te metselen. Ooit zo'n ding? Heb maar nooit zo'n ding. Truffel. Nee, geen truffel, troefel. Ja, het is mooi dat je de vaklui hebt, je weet dat precies. Dat vind je in Nehemia terug. Dus bouwen, maar ook verdedigen. Dus ze mochten wel verdedigen. Ja, er zit er nog één hiervoor. Sorry. Ze mochten wel verdedigen, maar de Heere zei, je moest bouwen. En tijdens het bouwen mag je misschien best waakzaam zijn en alert zijn, maar je moet wel bouwen. Zo ging het toen. Dus het bouwen daar ging gepaard met een stukje verdediging. Maar of ze ooit zo verdedigend geweest zijn daar, dus echt daadwerkelijk strijd geleverd hebben, staat niet in de schrift. Zo kun je doorgaan en je vraagt je af, hoe ging het dan verder? Nu, het ging weer niet goed met de tempel. Het ging weer niet goed met de dienst aan de Heere God en het priesterschap is weer uitgehold geraakt. En toen kwam de Heer Jezus. En nu dachten ze dat de Heer Jezus degene zou zijn die de Romeinen eruit zou gooien en even orde op zaken zou stellen en dat het koninkrijk van hem zou gaan beginnen. Maar dan moest die vijand weg natuurlijk. Wat zei de Heer Jezus? Mijn koninkrijk is niet van hier. Want als mijn koninkrijk van hier zou zijn geweest, dan hadden mijn dienaren inderdaad voor mij gestreden. 12 legioenen stonden achter de schermen klaar. Ze zijn niet opgeroepen. En voor Pilatus heeft de Heer Jezus dat nog een keer gezegd. Ik ben niet van hier, want mijn dienaren hebben niet voor mij gestreden. Dat hadden ze wel gekund, maar zo ligt het niet. Het is wat anders. En ja, daar begint eigenlijk een soort omslag. Vanaf dat moment is Israël verstrooid geraakt. Zijn ze overal heen gegaan. Is Jeruzalem opnieuw verwoest. En is de tempel opnieuw plat gegooid. En nooit meer herbouwd geweest. Wat er nu staat zijn islamitische heiligdommen. Waarvan de ene moskee is en de andere een heiligdom. Het verschil is bijna niet te zien, maar het is een beetje verschil. En het is echt een hele unieke plek. Voor zover wij weten klopt dat precies, dat op die plek waar Abraham Isaac ooit op het altaar legde, dat daar nu die rotskoepel staat. geen moskee, maar een heiligdom. Dat is door alle historici waarschijnlijk onderschreven. Dus we hoeven eigenlijk niet te twijfelen dat het niet de plek zou zijn, niet een historische plek zou zijn. Maar daar zit dus nu een heel ander gezelschap. En nu, en dat heb ik vaker geroepen, mag je niet meer met een Bijbel daar staan. Je mag niet meer over de Heer Jezus praten. Je mag niet zingen, je mag niet bidden, je mag van alles niks daar. Streng verboden voor christenen. Ja, wij roepen natuurlijk discriminerend is dat. Nou ja, ga je gang. Roep dat maar in Den Haag. Sorry hoor. Ik heb het niet over de politieke constructie van vandaag. Maar roep dat maar eens. Je mag niets. Het mag absoluut niet. En als je de euvele moed hebt om met een Bijbel de tempelweg op te gaan, dan loop je grote risico's. We zagen het gebeuren voor onze ogen in een van de groepen. Het is anders. En nu is, sinds 1948, is er alweer in het land. Het is niet een geestelijk ontwaken. Echt niet. Dat de Heere dit als een signaal afgeeft naar ons toe, zie je wel, dat is wel waar. Het zijn tekenen van de tijd, dat is heel wat anders. Maar als je mij vraagt, is dit nu dat wat bedoeld is in de Bijbel, dat Israël ooit een keer echt tot de Heere terug zou komen? Nee. Het sionisme, dat is de aanleiding tot 1948, dus het ontstaan van de staat Israël. Het sionisme is niet geestelijk, is eerder anders. Nergens is sprake van een soort geestelijk ontwaken. En vandaag is de verdeeldheid binnen Israël gigantisch. Er wonen natuurlijk 6 miljoen inmiddels uit alle hoeken en gaten van de wereld daarheen gestroomd. Heel veel ook uit Rusland. Zelfs heel veel gelovigen, christenen, zijn daar gaan wonen. En de Messias beleidende gemeenten groeien. En bloeien ook. Maar in het algemeen is het heel zwaar. En niemand weet precies hoe het moet en wat je dan moet doen. Ze hebben zich tot de tanden toe bewapend. En ze hebben aanvankelijk alleen maar verdedigd, maar ze zijn later ook gaan aanvallen. Of dat successen heeft opgeleverd. Natuurlijk kun je zeggen, ja, nou, ze hebben dus de Sinaï-woestijn te pakken gehad en ze hebben dus het hele noordelijke stuk tot aan Syrië, tot aan Libanon toe. Nou, maar het gedoe daarover, daarna, is onvoorstelbaar. Dat heeft miljarden gekost. Dus ik weet niet of dat een grote zegen is. Ik ben daar niet zo zeker van. Nog precies dat ik denk dat dit hele proces uiteindelijk helemaal stuk loopt. Als u mij vraagt wat er gaat gebeuren met Israël, dan is het dat de bezetting toeneemt. Niet alleen uit de hoek van Iran, vorige keer, maar ook uit Europa. En dat het niet meer zo lang duurt of alle legers van het Europese leven zijn daar te vinden. En ze komen allemaal met een contingent soldaten. En volgens mijn kennis over het boek Zacharia zullen al die landen daar zijn met soldaten. En ze zullen Jeruzalem platgooien. En ze zullen het de finale slag toebrengen. Dat wil Iran natuurlijk ook. Want de opgang, de koning van de opgang van de zon, de koning vanuit het oosten, die doen heel flink mee. En die sponsoren ook een beetje. Met alle respect voor alle kritiek die men heeft op Iran vandaag, dan wordt het ineens een Pilatus en een Herodes die op één dag vrienden worden. We hebben één gemeenschappelijk doel en dat hakt er dan flink in. Dat gaat gebeuren. Dat is niet zo ver meer weg. De politieke situatie in de hele wereld is tegen Israël. En zij kunnen zich niet verdedigen. Ze kunnen zich nog een beetje overeind houden omdat Amerika nog voor 20 miljard per jaar sponsort. Ja, ja. Dat is een heel aardige stuiver. Je kunt zeggen, ja, dat hebben ze makkelijk daar in Washington. Ze drukken gewoon dollarbiljetten bij en dan is het weer genoeg. Ik weet het wel. Ik zie ook wel eens iets van economische berichtgevingen. Maar toch, zonder die steun kan Israël helemaal niks. En als die laatste vriend, en daar zijn ze heel erg bang voor vanwege de huidige president, als die laatste vriend ophoudt met sponsoren, dan zou het wel eens heel spannend kunnen zijn. Maar in Europa is de stemming al lang anders. Ik ben eigenlijk heel blij dat we nu, merkwaardig genoeg, een nieuw kabinet hebben in Nederland, waarbij meneer Rutte een vriend is van Israël, meneer Verhagen een vriend is van Israël en meneer Wilders een vriend is van Israël. Ja, u kunt het helemaal rare combinaties vinden, maar dit is wel waar. Dat is heel uniek. Dat hebben we in jaren niet gehad, nu wel. Of dat wat oplevert voor Israël, weet ik niet, maar het is toch een verschuiving. Een merkwaardige verschuiving. Deze dingen spelen vandaag, maar het wordt heel erg moeilijk voor Israël. Het wordt zo moeilijk dat alle legers zich rondom Jeruzalem legeren, die hebben dan hun materieel ongeveer in de Armageddon-vlakte, weet je wat? De berg Megiddo, de vlakte daarvan, Israël. Daar komt het materieel, daar zijn de tenten, daar zijn de aanvoerroutes, daar zijn de vliegtuigen gestationeerd. Maar de strijd is niet in het noorden van Galilea. De strijd is rondom Jeruzalem. De strijd is bij het dal van de beslissing. Dat is het dal van Jozefat. Dat is tussen de Olijfberg en de oude stad. Daar is de strijd, zegt de Bijbel. En die strijd wordt zo hevig dat Jeruzalem inderdaad in de pan zal worden gehakt. Althans, zo lijkt het. En op het allerlaatste moment zegt de Heere stop. Dan gaat hij ingrijpen. Mag Israël zich vandaag verdedigen? Ik begrijp het wel. Als je politiek bedrijft en als je je burgers een stuk veiligheid, een stuk bescherming wilt bieden, dan ga je verdedigen. Dus ik ga daar geen tegenwoord over zeggen. Ik ga alleen zeggen dat dit niet het ontwaken is van wat de Bijbel bedoelt en dat dit niet de eindsituatie is zoals de Bijbel dat bedoelt. Die eindsituatie van het boek Openbaring en van het boek Zacharia is alles behalve fijn voor Israël. En dan? Ja, dan komt er iets. En dat wil ik u graag lezen. Ik heb gezocht naar een paar teksten, maar ik wil het u graag meegeven uit het boek Micha. Misschien wilt u het eens opzoeken. Als u even bladert. Bladzij 1092 in mijn Bijbel. Zeg geen lor voor jou. Micha. Amos, Obadja, Micha. Er zijn best een aantal broeders en zusters die het nog helemaal helder hebben van school van vroeger nog. Catechisatie. Bijbelles. Of een strenge pa. Ja, die waren er ook. Micha 4. En dat zal geschieden in het laatste der dagen, dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan. Weet u wel, dat is die tempelberg, hè? De berg van het huis des Heren, de berg Moria, heel helder, die zal vaststaan. Als de hoogste van de bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En volkeren zullen derwaarts heen stromen en vele naties zullen optrekken en zeggen, kom, laten we opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God van Jacob. Opdat hij ons leren aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige naties tot in verre landen. Let op, dan zullen zij hun zwaarden tot ploegschaden omsmeden en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen en ze zullen de oorlog niet meer leren. Maar ze zullen zitten in ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, zonder dat iemand hen opschrikt. Want de mond van de Heere, de Heer Scharen, heeft het gesproken. Want alle volkeren wandelen, elk in de naam van zijn God. Maar wij zullen wandelen in de naam van de Heere onze God, voor altoos en immer. Lees door, maar nu niet. Hoofdstuk 5, vers 1. En gij Bethlehem Ephrata, die tekst kent u van de kersttijd. Al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël. En wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Daarom zal hij hen prijsgeven tot de tijd dat zij die baren zal gebaard heeft. Dan zal het overblijfsel zijn de broederen terugkeren met de Israëlieten. En dan zal hij staan en hen wijden in de kracht des Heren, in de majesteit van de naam des Heren zijn Gods, en ze zullen rustig wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden der aarde, en hij zal vrede zijn. Nou, dan nog iets. Hetzelfde boek, hoofdstuk 7. Klein stukje. Vers 7. 7, vers 7. Maar ik zal uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen. Verblijd u niet over mijn vijandin, al ben ik gevallen. Ik zal weer opstaan. En dan gaat het aan het eind van dit prachtige boek over. Wie, vers 18. Wie is een God als gij die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van zijn erfdeel voorbij gaat? Die zijn toren niet voor eeuwig behoudt, maar een welbehagen heeft in goede tierenheid. Hij zal zich wederom over ons ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertreden. Ja, gij zult al onze zonden werpen in de diepten der zee. Gij zult trouw bewijzen aan Jacob, goede tierenheid aan Abraham, gelijk gij van oude dagen af aan onze vaderen hebt gezworen. Nou, als u nou toch een mooie profetie over Israël wil, dan moet u Micha dat toch maar een keer gaan lezen. Mooi is dat, hè? Prachtige omschrijving van wat er gaat gebeuren. Als Israël het vreselijk moeilijk heeft en niet weet waar ze het zoeken moeten. Als van alle kanten de belagers, de vijandige legers naar Israël, naar Jeruzalem gaan om het te belegeren en om het in te nemen, dan komt de Heer Jezus. Dan komt de man uit Bethlehem. Natuurlijk, u zult zeggen, ja, we lezen dit met de kersttijd. Als je dan toch over de geboortetijd hebt van de Heer Jezus, dan is het Bethlehem. En dan komt altijd Micha 5 vers 1 naar voren, toch? Bethlehem Ephrata. De schriftgeleerden, toen de vraag kwam van de wijzen uit het oosten, waar is de koning der Joden die geboren is? De schriftgeleerden zeiden, ja, Micha 5, vers 1, Bethlehem. En ze gingen en ze vonden. We zijn zelf een keertje of 15 in Israël geweest, al met al, in Bethlehem geweest. En het raakt je altijd als je daar bent. Als je dan ziet hoe al die duizenden Pesach-lammeren, de paaslammeren uit Bethlehem komen. 100.000 volgens Josephus Flavius per jaar. 100.000 per jaar komen naar Bethlehem en worden in Jeruzalem afgeleverd en worden daar geslacht. Het is het Pesachfeest. Elk jaar opnieuw. Nou, dan weet u ongeveer waarom het paaslam uit Bethlehem kwam. Ze kwamen er allemaal vandaan. Alle offerdieren, nog sterker, het hele jaar door, kwamen uit Bethlehem. Daarom hebben de herders van Bethlehem als eerste de prachtboodschap gehoord van de Heere zei God. Dat is daar gebeurd. Dat zijn prachtige dingen. Bethlehem. Bethlehem, voor zover ik weet, komt dat voor het eerst voor in het boek Genesis. Als Jacob heeft twee vrouwen, Rachel en Lea. En Rachel baart haar tweede zoon in de velden van Ephrata. Lees maar, gewoon de geschiedenis. En noemt die zoon Benoni, zoon van mijn smarten, want ze heeft heel veel pijn bij die bevalling. En ze sterft ook tijdens die bevalling, iets later. Benoni. Jacob verandert die naam onmiddellijk. Laat die naam Benoni, zoon van mijn smart of zoon van smarten, niet staan, maar verandert dat in Benjamin, zoon van mijn rechterhand. Als u toch wilt weten wat Bethlehem is, daar is de zoon van smart veranderd in de zoon van Gods rechterhand. Dus typerend voor Bethlehem. Dit is echt een complete omschrijving van alles wat met Bethlehem te maken heeft. Als je daar een beetje oog voor krijgt. Want dat is al in Genesis. Dat is een simpele voorzegging. Hele bijzondere dingen. Bethlehem. Bethlehem zou die heerser voortbrengen. En die heerser is gekomen. En die heerser is niemand anders dan onze Heer Jezus. Dan onze heiland, onze verlosser. Die we hebben leren kennen. En die uiteindelijk aan het kruis zijn leven heeft gegeven. Die niet zichzelf zocht, maar de eer van zijn zender, van zijn God en Vader. En die Heer Jezus is naar de hemel gegaan, nadat hij het werk volbracht had. Hij is naar de troon van God gegaan. En volgens het boek Ezechiël komt hij zo terug op de Olijfberg. Als hij terugkomt op de Olijfberg, is de hectiek rondom Jeruzalem gigantisch. Erger kan het niet. In de dagen van zijn zijn hier op aarde was dat ook al zo. Er waren de Europese legers daar de baas. En er waren allerlei zetbazen, Edomieten. We hebben er al even aan gedacht de vorige keer. Herodes, weet je wat, dat was een Edomiet, een afstammeling van Esau. Die was daar mee baas in die tijd. De geestelijkheid was tegen. Die was helemaal op het verkeerde been gezet. De priesters en de schriftgeleerden hebben het offer des Heren gering geacht. Ze hebben alleen maar aan zichzelf gedacht. Het is een afschuwelijk toneel als je dat zo bekijkt. En tegen die achtergrond is de Heer Jezus aan het kruis gestorven. En is naar de hemel gegaan. En hij komt terug. Wanneer komt hij terug? Als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Als alle druk zo gigantisch is, komt de Heer Jezus. En dat is Micha 4 en 5 en 6 en 7. Adembenemend mooi is dat. Als je ziet hoe daar een oplossing komt van Gods kant. Niet zij vechten, maar de Heere gaat vechten. Het is alsof Zacharia 9 was daar dat de Heere zich dan legert rondom Jeruzalem. Ik zal een vurige muur zijn rondom jullie. En ze zullen de strijd niet beleren. Hij zal voor u strijden. Het is alsof dat helemaal terugkomt. In het boek Micha helemaal uitgetekend. En alle ongerechtigheid van Israël is weg. Het is weggegooid in de diepten van de zee. De Heere gedenkt het niet meer. Een oude prediker, die ik beluisterde onlangs, zei dat God een soort vuilnisdienst heeft. Zo zei hij het hoor. Maar ik vond het eigenlijk wel leuk. En 490 keer per dag komt de vuilnisauto van de Heere God bij je langs in jouw straat om jouw prutje op te halen. Hij komt natuurlijk bij dat getal 490 door 70 maal 7 maal. 70 maal 7 maal mag jij schuld belijden. En je mag je vuilniszakje weer buiten zetten. En de auto, nou die rijdt de straat uit. En dan komt hij van die kant, komt hij daar weer aan. 490 keer per dag. En die gaat rechtstreeks naar de verbrandingsoven. Zo zei hij het. En God gedenkt er niet meer. In Micha staat dat hij het in de diepte van de zee gooit. Het is weg. Het is voor altijd weg. En dat oude plaatje van Johannes de Heer van vroeger. Verboden te vissen, kent u. Dan moet je niet daar gaan hengelen om dat spul weer boven te krijgen. Om de verkeerdheid van jezelf of de verkeerdheid van anderen te gebruiken. En dat maar weer op te lepelen en nog maar een keer te etaleren. Weg. En nu is alle schuld weg. Voor eeuwig weg. Blij voor jezelf. Israël zal zien dat op dat moment alle ongerechtigheid, alle overtredingen weg zijn. En dat de Heere zelf met hen verder gaat. Ik zal u een andere illustratie geven uit het boek Ezechiël. In hoofdstuk 33 is de stad gevallen. Ezechiël 33, even tellen. Ezechiël 33, de stad is gevallen. Het is het dieptepunt van het boek. Hoofdstuk 34. Ik zal zelf naar mijn schapen vragen. Ik zal ze opzoeken. Het gewonde zal ik verbinden. De zieken zal ik genezen. Het afgedwaalde breng ik terug. En die geen voedsel hebben, die krijgen van mij te eten. Prachtiges. De goede herder, zou je zeggen. Ja, helemaal. Hoofdstuk 35. Edom gaat weg. De vijand wordt Herodes en al zijn nazaten. Ze worden in één keer weggevaagd. Ezechiël 33, 34, 35, 36. De Heere zegt, ik maak het land weer helemaal schoon. Ik maak het helemaal weer geschikt voor jullie. Alle verwoesting gaat weg en alle ongerechtigheid gaat weg. Ik ruim het helemaal op. En wat staat erbij in hoofdstuk 36? Alsof het de tuin van Eden is. Alsof het het paradijs is. Zo zegt de Heere, zo maak ik dat weer. En in hoofdstuk 37 zegt de Heere, dal van dol en oostwinden, kom bij elkaar, kom, daar mag je zoon, daar mag je wonen. Prachtig, 33, 34, 35, 36, zet het dus op een rijtje voor jezelf, dat is de Heere. Het is fenomenaal, dat is profetie van de allerhoogste plank. Maar waar gaat het nu dan om? Om Israël die daar weer in het land zal zijn. En in het land, zegt Micha, zullen zij opnieuw bloeien. Zullen ze opnieuw tot grote zegen zijn. En zullen de volkeren van heinde en ver komen om mee te gaan in dit proces. Een geweldige geweldige zegenstroom breekt aan. En vanuit Jeruzalem vloeit dan een tempelbeek van Ezechiël bijvoorbeeld. Die tempelbeek waar je tot aan je enkeltjes in kunt, tot aan je knieën in kunt, tot aan je lenderen in kunt, waar je uiteindelijk in kunt gaan zwemmen. Zo ver gaat het. Een zegen van je welst. Aan wie is die zegen te danken? Heeft Israël gevochten? Jawel, maar tegen de Heere. Wat moeten ze nu gaan doen? Stil zijn. Natuurlijk, er is strijd. En je moet het vlees niet de kop op laten steken. Amalek moet bestreden worden. Dat is Amalek, hoor, dat is even tussenzin. Maar dat moet. Je moet niet durven zeggen van ja, dat hoeft niet. We hoeven helemaal niets te doen. We hebben ons wel te degen af te vragen. Zijn er elementen in ons of om ons heen die ons belagen en die ons de zegen willen ontroven? Ja, die zijn er. Die moeten weg. Niet in jouw kracht, alleen maar zolang die handen van onze Heer onbewegelijk zijn tot zonsondergang. Dat kun je niet eens zelf. Dat doet de Heer ook nog. Eigenlijk kunnen we niks. En de Heer wil het zo graag voor ons gaan doen. En waar kom je dan uit? Nu, de zegen van Israël is de Messias. Wat jammer dat ze hem niet als Messias hebben aangenomen toen hij zich hier op aarde bevond. En Petrus doet nog een soort appel in het boek Handelingen in het begin van die tijd. Van, bekeer je, want dan zullen de tijden van de verkwikking komen. Nou, ze hebben zich niet bekeerd. En wij vragen ons 12 keer af, ja, maar hoe waren wij dan terechtgekomen? Wat was er dan met ons gebeurd? Ja, ik, weet je wel, dan gaan we over onszelf praten in plaats van over Gods plan met Israël. Zo zitten wij ook nog in elkaar. Maar de zegen zou alleen maar komen middels de bron van zegen. En wie is die bron van zegen? Dat is onze Heer Jezus. Toen de Heere God het paradijs maakte, heeft hij het helemaal spik en span zeggen, maar dat zal wel niet kloppen. Want er was nog geen vuiligheid. Maar het heeft het heel mooi gemaakt. En toen het heel mooi gemaakt is, heeft hij Adam en Eva erin geplaatst. En als de Heere God Israël weer heel mooi gemaakt heeft, dan plaatst hij Israël daar weer in. Maar datzelfde geldt voor jou en voor mij. Als de Heer Jezus het huis van de Vader klaargemaakt heeft. Hoort u het goed? Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weer. Zal u toch bijnemen, omdat ook u zijn mag waar ik ben. Dan is het klaar voor ons. Kun je er ook in. Mooi, hè? Zo is de Heer. Altijd. En de zegen is echt alleen gekoppeld aan die ene. Onze Heer Jezus Christus. En is er als al buigen? Is er als al erkennen? Is er als al zeggen dat die man die in Bethlehem geboren is, de koning is, de zoon Davids is? Is er als al erkennen dat de Heer zelf naar de schapen vroeg? Dat hij zelf ging verdedigen? Dat hij de vijanden wegstuurde en dat hij overwon? Dat is de Heer Jezus. Wie heeft gestreden? Wie heeft geleden? Wie heeft het werk volbracht? En dit is zo'n geweldige les. Dit is de lijn voor Israël. Heel moeilijk, dreigend, bijna ten ondergaand. En als de nood het hoogst is, dan is echt de redding er aan te komen, staat is nabij. Dan komt de Heer Jezus op de Olijfberg, splijt daar midden door. Er zal een tempel in Jeruzalem zijn, het huis des Heren is daar. En volkeren zullen uiteindelijk elk jaar heen gaan naar Jeruzalem om daar het Loofhuttenfeest te vieren. Zo gaat het straks. Dat is de zegen van Israël. En alle volkeren zullen 1000 jaar lang onder de paraplu van Gods zegen staan. Maar waar komt die zegen dan vandaan? Uit Jeruzalem. Daar komen de stromen van zegen vandaan. Ik zei gisteren ergens, de wereld heeft geen idee dat wat gelovigen eigenlijk betekenen, laat ik maar zeggen, hier in Denksbro, of in de omgeving van Denksbro, in de Achterhoek. Het feit dat hier gelovigen zijn is een gigantische zegen. Want als ze er niet meer zijn, is de mens der wetteloosheid de baas. En ik geef je te doen, want dat wordt geen pretje. Dat wordt een ramp van je welste. Alleen al het feit dat je er bent, is al een zegen. Natuurlijk kun je niet zeggen, buurman, je mag wel dankbaar zijn dat ik er ben. Nou ja, als je dat zo zegt aan de buurman, dan weet je gelijk hoe je vanaf dat moment genoemd wordt. De eigenwijze man. Toma, maar, nog een paar kreten. Nee, het gaat niet om dat ik dat moet gebruiken. Maar het is wel zo. Als de gemeente wordt weggenomen, is de weerhoudende factor weg. En dan is de mens der wetteloosheid aan de beurt. Dan kan hij zijn volle gang gaan. Dat zegt de Bijbel. Dat is niet niks. Alleen al het feit dat u er bent, is al een zegen. En u mag ook nog licht verspreiden. U mag ook nog zout zijn. U mag ook nog iets van Gods glorie tonen. U mag ook nog eenvoudig zijn en barmhartig en vredelievend, vredestichtend. De Heer Jezus is de bron van zegen voor Israël. Ze zien het niet nu, maar het is wel zo. En dat willen we ze zo graag geven. Als men mij vraagt, wat zou je dan moeten bidden voor Israël vandaag de dag? Nou, niet dat ze wapentuig krijgen van onbemande vliegtuigen, daar zijn ze groot in. Elektronica zijn ze super in. Besturingstechnieken, ook in de computers, maar ook in de wapentuigen van wie dan ook, super. Allemaal uit Israël afkomstig. Geweldige, geweldige ontdekkingen. Ze zijn heel clever. Ze zijn buitengewoon clever. Maar dat is niet de kracht. Al hun kracht schiet tekort. Als de Bijbel zegt dat Israël, hoe dan ook, onder gigantische druk komt te staan, zodat ze bijna verdrinken, dan hebben ze aan hun wapentuig niks meer. Dan kun je zeggen, ja, we hebben nog atoomwapens, hebben ze. Dezelfde prediker die onlangs vertelde van die vuile zakken, weet je wel, die 490 keer per dag, die zei dat er ooit in Bethlehem een pakketje is bezorgd van een A-bom. Oh, nou, de jeugd zat op het puntje van de stoel om te luisteren wat hij daarover zou gaan zeggen. En hij zei, die A die staat niet voor atoom, die staat voor agape. Toen is er een pakketje goddelijke liefde bezorgd in Bethlehem. En dat is met een explosie geworden. En onder de paraplu van zo'n explosie verkeren wij nu. Nou, het is ook een beeld. U mag het anders zeggen. Maar het was wel aardig, vond ik. Je hoeft het niet zo over te nemen. Maar dat is de oplossing. Niet ons vernuft. Niet onze intelligentie of onze mogelijkheden. Maar de Heer Jezus zelf. Nu, dat is Israël. Maar wij zelf, we hebben nooit te vechten. We hebben helemaal niets te zoeken bij wapentuig. We hoeven ons helemaal niet te verdedigen. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed. Daarom heb ik bewust Efeziërs hoofdstuk 6 voorgelezen. En onze wapens zijn heel anders. De mantel van de gerechtigheid, de helm van het heil, de voeten geschoeid met de toebereiding van het evangelie, schild van het gebed, hele andere wapens. Die wapens brengen ons dichter bij de Heer Jezus. En wat zouden wij nu vandaag moeten doen? Ook naar Israël toe. We zouden moeten zeggen, God heeft een heel bijzonder plan met jullie en God gaat dat plan met jullie ook uitvoeren. Het wordt nog veel moeilijker dan nu, meneer Netanyahu. Maar je komt hem toch niet persoonlijk tegen en aan de telefoon krijg je hem niet meer. Maar het is wel zo. Het wordt nog veel moeilijker. Israël komt alleen te staan. Amerika trekt zijn subsidies in. Zijn vriendschap in. Europa keert zich tegen. Is nu al merkbaar hoor. Heel, heel concreet. En het gaat alleen maar verder. Iedereen maakt de knieën voor de tegenstander. En dat gaat met een sneltreinvaart. Dat is ongelooflijk. Dit is niet te voorspellen geweest. Wat er vandaag allemaal gebeurt en wat er aan de hand is. En de enige mogelijkheid voor ons is om te vertellen geloof in de Heer Jezus. Nu zijn die er. Er zijn gelukkig gelovigen in Israël. Er zijn mensen uit de Joodse gelederen die de Heer Jezus hebben leren kennen als hun heiland, als hun verlosser. We noemen ze meestal Messias, beleidende Joden. Dat is geen goede kreet. Die moet je eigenlijk maar weer herzien, hertalen, zo heet dat dan tegenwoordig. Want dat klopt niet helemaal. Want de hele fanatieke orthodoxe Joodse gemeenschap zegt ook dat ze de Messias verwachten. Dat ze Messias beleidende Joden zijn. Maar ze hebben met de Heer Jezus 0,0. Daar willen ze helemaal niks van weten. Maar ze zeggen wel, ja, we wachten op de Messias. Dus die taal moet je wel een beetje voorzichtig gaan gebruiken, kennen. We moeten dus nu al zeggen, dat zijn dus Joden die in de Heer Jezus als hun Messias. Ja, die in de Heer Jezus als hun Messias geloven en die dit ook beleiden. En die vertellen van de Heer Jezus. Die hebben ook meneer Netanyahu, ik weet het uit de eerste hand, verteld van de Heer Jezus. We waren in Yad HaShmona, dat is een soort kibbutz, een soort groep van mensen, van Joodse huizen, die daar een tuin hebben, een Bijbelse tuin, en daar nodigen ze Joodse families uit om daar rond te stappen. Er is van alles, er is een synagoge te zien, dat is een dorsvloer, wijnpers, olijvenpers, bloemen, planten. Je kunt het helemaal terugvinden. Alles wat je aan de Bijbel aan dingen vindt, het is daar uitgestald. En dan gaat meneer Eli Bar David, zo heet die man. Mooie naam, als je nou toch een naam bedenkt voor je zoon. Eli Bar David, zoon van David. Eli, El, God, kracht van God, zoon van David. Die leidt daar rond. Dat heeft hij ook gedaan met meneer Netanyahu en zijn familie. Natuurlijk, stom toeval, zullen zeggen dat zij daar kwamen. Ja, dat klopt. Maar ze hebben dat restaurant koosje gemaakt om die mensen ook te eten te geven en zo. Ja, ze zijn linker dan wij. En ze mogen niks zeggen. Ze mogen niet evangeliseren. Dat mag niet in Israël. Dat is verboden. Maar ze mogen wel vragen oproepen. Dat zijn ze meesters in. En meneer Netanyahu vroeg aan meneer Eli Bar David. Hij vertelde het zelf aan ons, aan mij in ieder geval. Over wie heb je het nu? Nou, ik heb het over hem aan wie een heel boek is gewijd. Een Joods boek is in de Bijbel terechtgekomen. Wat bedoelt u? Het Nieuwe Testament, zei hij. Als u mij vraagt wat het is, dan mag ik antwoord geven. Hebt u het over Jezus? Ja, zei hij. Als u het mij vraagt, dan zal ik u antwoord geven. Ik heb het over Jezus. En hij heeft ademloos geluisterd wat hij, die Eli Bar David, over de Heer Jezus mocht vertellen. En over de oplossing van Gods kant, de Messias. Of dat overkomt, kan de Heer alleen, weet ik niet. Maar wat ik wel weet, dat wij vandaag moeten vertellen van de Heer Jezus. En vanaf het moment dat de duivel klaar krijgt om in de christelijke sfeer nooit meer te laten vertellen van de Heer Jezus. Om het niet meer te hebben over Gods plan met Israël en over Gods plan met de gemeente. Daar kom ik later op terug. In de serie die wij hier hebben. Dus dat laat ik nu even een beetje zo liggen. Maar als we het niet meer hebben over onze Heer Jezus en over de toekomst van Hem. De toekomst van onze Heer Jezus. Dan schieten wij ons doel helemaal voorbij. En dan heeft de duivel weer een zooi getuigen uitgeschakeld. Dat is nu precies wat er gebeurt. Over God praten, dat mag al lang. Dit roep ik ook al een aantal jaren. Ik heb naar het CDA-congres geweest. Misschien jullie ook wel allemaal. Allemaal politieke minders. Ik wil ook wel weten hoe het afliep. En ik heb me afgevraagd of ik wel iets over de Heere God zou horen. Nou, drie keer in het begin. Drie keer is de naam God genoemd. De naam Jezus is niet in het spel voorgekomen. En iedereen was bezig met zijn eigen koninkrijkje. De een wist het nog beter te vertellen dan de ander, maar ze hadden het allemaal over zichzelf. Sorry hoor, dat is mijn inschatting. Dat is te cru, zult u zeggen. Nou, oké. Dan, ik wil het ook wel terugnemen, maar dit was wel de waarneming die ik dan maakte. Ik weet wel, ik ben de enige dan, maar laat dat dan zo. Maar het ging niet over de Heer Jezus. Want als je het over de Heer Jezus hebt, dan gaat die moslim meneer nooit vertellen dat hij het wel eens is met dat nieuwe kabinet. Dat kan dan niet meer. Dus je gaat kiezen. Waar kies je? Ja, voor brood. Voor de ontwikkelingen. Nou ja, maar dat is de politiek. Oh ja? Gaat het in de kerk soms beter? Elke dag zijn er mailtjes. We horen nooit iets over de Heer Jezus. Niks meer. De dominees gaan precies... Niet alle. Nee, natuurlijk niet. Gelukkig niet. Maar ze gaan ook niet meer vertellen van de Jezus. En in de evangelische hoek dan. Het gaat over het koning. Eigenlijk gaat het over mij. Ik wil zelf genieten. En ik wil zelf er een beetje aardig bij staan. En ik moet een beetje gezond zijn. En, sorry hoor, ik schiet helemaal door. Maar ik wil het kwijt. Omdat u uzelf een keer een spiegel voor moet houden. Over wie gaat het nu eigenlijk? Over mijzelf? Over ons welbevinden in de staat, in het land? Of gaat het nog over de toekomst van de Heer Jezus? Over wie hebben we het? De oplossing voor Israël is de Heer Jezus. De oplossing voor jou en voor mij was al de Heer Jezus. En is nog steeds de Heer Jezus. En de toekomst van jou is de toekomst van de Heer Jezus. Het is niet jouw toekomst. Het is zijn toekomst waarin jij een plekje hebt. Dat is heel wat anders hoor. Het is zijn toekomst. En in die toekomst van hem heb ik een plek. En heeft ook Israël een plek. Maar het is zijn toekomst. Als ik dat over kan brengen, dan zijn we met ons denken misschien een stapje verder gekomen. En dan is de vraag van, mag Israël zichzelf verdedigen? Ja, ja, ja. Waar hebben ze het over zichzelf? Ja, daar hebben ze het dan over. Maar als het om de toekomst gaat van Israël, dan zegt de Heere God niet van, dat moeten jullie maar verdedigen, dat zal ik wel voldoen. Weet u wat er, als het nieuwe Jeruzalem van God uit de hemel neer is, een grote en hoge muur, wie staan aan de poorten dan? Zijn wij dat? Eén van ons? Worden we dan gerecruiteerd? Komt er dan een lijstje van, dan is daar aan de beurt en dan is die aan de beurt? Vindt u dat in de Bijbel? Nee. Wie dan wel? engelen aan de poorten. Dus dit is de zorg van de Heer. Er komt niks aan ongerechtigheid meer binnen. En hij is bij ons vandaag de dag, tot aan het einde. Hij draagt, hij helpt, hij ondersteunt. Dat hoeven wij niet te doen. U hoeft uw kerk niet te beschermen. Dat zal hij wel doen, als het zijn kerk is. En als het niet zijn kerk is, gaat het vanzelf stuk. Sorry. Het is echt zo. Dit is een beetje kort door de bocht. En misschien een beetje pijnlijk, maar ik wil het wel graag eerlijk zeggen. Als we het hebben over, mag Israël zichzelf verdedigen, zeg ik, ja, dat kunnen ze wel proberen en dat snap ik ook wel een beetje. Maar het heeft niets aan oplossing. En het blijkt gewoon tot nul te leiden, want Israël wordt helemaal verpletterd onder de aanvallen van de tegenstanders. Dus ondanks alle verdedigingstechnieken en tactieken blijft er niets over. Wie doet het dan? Ja, de Heer Jezus. En eigenlijk zegt u, oh ja, dat wist ik al lang, wat is in mijn eigen leven ook gebeurd. Wie doet het dan bij mij? Wie heeft het dan gedaan? Heb jij het gedaan? Heeft de kerk het gedaan? Ik ben heel dankbaar voor wat anderen hebben gedaan. In schriftelijke vorm of in verbale vorm. Maar het is uiteindelijk niet van jezelf. Het is van de Heere. Ik ben heel blij met de Heer Jezus. En als dan een lied klinkt van door dwars, door stormen en moeilijke dingen heen en pijn en verdriet heen. Ik wil alleen maar dicht bij hem zijn. Ik wil hem graag aanbidden. Ik wil hem graag groot maken. Dan raakt dat mij. Dat was ook wat we voor de dienst al een keer hadden. We luisterden al naar dat lied. En toen dacht ik, ja, dit is nu precies de kern. We willen zo graag dicht bij de Heer Jezus zijn. We willen hem zien en we willen bij hem zijn. En ja, onder zijn vleugels verder trekken. Weet je, dat is zegen. Dat is zegen. En je kijk op Israël verandert. Dat hoop ik door vanavond. Dat je ineens, ja, misschien een paar lijnen ontdekt die je kunt gebruiken om je beoordeling over Israël en over de politieke ontwikkelingen en de militaire ontwikkelingen daar een beetje te plaatsen. Maar vooral dat je gaat genieten van de Heer Jezus. Het gaat om hem. Echt, lieve broeder en zuster, als je niet het centrum op de Heer Jezus hebt, dan ben je het waarschijnlijk zelf. En als je het zelf bent, dan komt het niet uit Gods koken, maar uit de koken van de tegenstander. De Heer Jezus, hij is de enige. Amen. Vader, dank u wel dat hij voor u de enige is. Er is maar één die uw welgevallen had en heeft. Er is maar één die door u verheerlijkt is en aan uw eigen rechterhand is gezet. Dat is hij. Er is maar één die bejubeld wordt, die bezongen wordt, die in de troon is, die alle schittering en alle glorie krijgt. Er is maar één die niet zat in de kring van de sporters. Er is maar één die niet met zondaren verder ging, maar aan des Heeren wet zijn welgevallen had. Dat is de Heer Jezus. Er is maar één die als een boom geplant aan waterstromen vrucht geeft. Dat is hij. Mijn heiland, onze verlosser. En we zouden wel heel graag dicht bij hem willen zijn. Vader, we kijken naar Israël en we zien uit naar wat er gaat gebeuren. Het wordt heel moeilijk. En ze zullen zichzelf verdedigen, Israël. En het lost niets op. De enige oplossing is, kust de zoon, Psalm 2. Ik wil u zo bidden dat ze dat zullen zien. Dat ze zullen ontdekken wie de Heer Jezus is. Dat de stemmen van die Messiaanse Joden die wij kennen als gelovigen in de Heer Jezus. Dat die stemmen gehoord worden, dat ze doordringen. Dat ook de stem van ons, van gelovigen hier, doordringt in Israël. Maar misschien wel in onze eigen straat. Alles staat bijna op zijn kop en niemand weet meer precies hoe het zit. En het wordt één complete verwarring. En in die verwarring zijn wij nu bij elkaar. En we kunnen één ding heel duidelijk zeggen. Je moet bij hem zijn. Kust de zoon, opdat hij niet toorne. Dat is de oplossing. En we willen u danken dat de meesten hier, misschien allen hier, de Heer Jezus hebben leren kennen als hun heiland en als hun verlosser. En als dat niet zo is, dan wil ik echt bidden, Vader, dat hij of zij vanavond de Heer Jezus leert kennen als zijn heiland en verlosser. En leert knielen, leert buigen en leert zeggen, hier ben ik, kom in mijn hart, Heer Jezus.